Goedemiddag luisteraars, welkom in de middagdienst vanuit de Zuidhovenkerk. Vanmiddag is onze voorganger, onze eigen predikant Gert-Jan Vogel, organist Gerard Putters. Zal ik met u de liturgie van vanmiddag doornemen. We beginnen met welkom en mededelingen van de kerkraad. Na welkom en mededelingen zingen we uit gezang 66 de verse 1... 6, door ons allen, dan de verse 2 en 5, de vrouwen, de verse 3 en 4, de mannen. Dus na welkom en mededelingen, gezang 66, de verse 1 en 6, door ons allen, versen 2 en 5, de vrouwen, de verse 3 en 4, door de mannen. Hierna volgt stil gebed. Na stil gebed volgt votum en groet. Na votum en groet zingen we Psalm 123, vers 1. Oude berijming. Na votum en groet, Psalm 123, vers 1 uit de oude berijming. Hierna volgt het gebed. Na het gebed gaan de kinderen naar de zondagschool en wordt er gecollecteerd voor de diaconie. Na de collecte wordt gelezen uit het avondmaalformulier. Dan wordt gezongen uit gezang 118 vers 1. Na het lezing van het avondmaalformulier wordt gezongen uit gezang 118 vers 1. Hierna volgt de viering en de afsluiting van het avondmaal. Na de viering van de avondmaal zingen we uit gezang 118 het tweede vers. Dus na de viering van het heilige avondmaal, gezang 118 vers 2. Hierna volgt de schriftlezing uit Lucas 18, de versen 1 tot 8. De schriftlezing, Lucas 18, vers 1 tot 8. Dan volgt de verkondiging. Met als thema vindt Jezus het geloof bij u, jou en mij als hij terugkomt. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 73 de versen 9 en 10. Psalm 73 vers 9 en 10. Hierna volgt dankzegging en voorbeden. Na Psalm 73 volgt dankzegging en voorbeden. Dan tot slot zingen we lied 413 uit de Evangelische Liedbundel. Na dankzegging en voorbeden, lied 413 uit de Evangelische Liedbundel. Dan mogen we de zegen meekrijgen. Een goede dienst gewenst.
Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst op derde advent. In deze dienst wordt de vierde tafel van het avondmaal gehouden in nabetrachting. Uw predikant is onze eigen voorganger, meneer Vogel. We zingen gezang 66 zoals aangegeven op het mededelingenblad. In beurtzang. Groot en in eeuwigheid is Gods barmhartigheid voor duizenden geslachten. De kerkraad wens u God zegen voor deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen nu Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Zullen we samen bidden. Heer in de hemel, trouwe Vader. We zijn hier weer vanmiddag. En we mogen ook vanmiddag het avondmaal vieren. We mogen ook vanmiddag luisteren naar het evangelie. We willen u danken. Er staat ergens in uw woord dat u de hele dag uw handen uitbreidt naar ons. En dat is niet alleen op de zondag, maar dat is 7 dagen in de week. En dat is niet alleen maar als wij daartoe in de stemming zijn. Maar dat is, zo doet u, zo staat u, zo staat u op de uitkijk. Als de vader van de verloren zoon. En zo bent u dus morgens vroeg en 's avonds laat. U wacht op ons. Heren, we vragen aan u. Wilt u ons nabij zijn vanmiddag? En geef dat we ons ook welkom weten aan uw tafel. Dat we ons welkom weten door uw woord. Wees u zo met ons in alle dingen. Denkt u aan hen die thuis meeluisteren. We danken u dat we vanmiddag ook in vrede om het avondmaal mochten vieren. Wilt u ook daar zelf verder werken in de harten van onze oudere broeders en zusters? We waren met velen. Wees u ook daar aanwezig. Heren, we vragen aan u. Helpt u ons in ons spreken, in ons luisteren? Wilt u wegnemen wat er in de weg staat? En geef we dat het tot een ontmoeting mag komen met u, de levende God. Om Jezus wil. Amen. De kinderen mogen naar de zondagsschool en dan wordt er daarna hier gecollecteerd in de kerk. Ik lees een klein stukje uit het korte avondmaalsformulier. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw. Dat hij voor ons die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven. En voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ook ons onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt, omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben immers allen deel aan dat ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen. We zingen gezang 118, vers 1. En daarna voor de maaltijd van de Heer. We zullen samen bidden. barmhartige God en Vader. U die uw enig geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons te verlossen van onze zonden. Wij bidden u, geef dat uw geest mag werken en bewerken dat wij ons met echt vertrouwen aan Christus hoe langer hoe meer overgeven. En dat Hij in ons leeft en wij in Hem. Wil onze harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of u zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Geef ons ook uw genade dat wij onze heiland belijden, dat wij onszelf verloochenen, dat wij ons kruis getroost op ons nemen en dat wij in alle nood met opgeheven hoofd onze Here uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Here Jezus Christus. Amen. Laten we onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En laten we er niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest zo echt met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden, als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We willen Gods naam met dankzegging prijzen. En we lezen uit Psalm 103 en uit Jesaja 9. We lezen: loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw jeugd verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernielt als die van een arend. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. En daarom zal mijn mond en hart des Heere lof verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We zullen samen danken. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart dat u uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enig geboren Zoon, geschonken hebt tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank ten eeuwige leven. Wij loven u om uw genade dat u ons geeft, een echt geloof, waardoor wij deze weldaden deelachtig worden en dat u tot versterking daarvan het avondmaal door uw Zoon liet instellen. Wij bidden u, getrouwe God en Vader, dat u door de werking van uw geest de gedachtenis aan onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het echte geloof en in de gemeenschap met Christus wil toestrekken. En daarom bidden we in de naam van onze Heere Jezus Christus, zoals hij ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nu het tweede vers van gezang 118. We lezen met elkaar uit het evangelie van Lucas, Lucas 18, vers 1 tot en met 8. Lucas 18, vers 1 tot en met 8. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen, met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei: er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in diezelfde stad. En zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei: hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Tot zover de lezing uit de Schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en bewaart. Amen. En straks na de preek zingen we Psalm 73, vers 9 en 10. Nu blijf ik bij u voor altijd. En de tekst voor de preek is dat laatste vers. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Als je die tekst zo leest, er staat niet voor niks: zal die het geloof op aarde vinden? Want de vraag: zal die geloof vinden als die op aarde terugkomt? Als Jezus terugkomt op aarde, zal die dan geloof vinden? Ik denk het wel. Als dat de vraag is, nou, dat is wel zo. Hij zal vast geloof vinden. Dat is het probleem niet, denk ik. Geloof heb je in allerlei soorten en maten. Zo is het toch. Afgezien van de vraag van klein geloof, wondergeloof, tijdgeloof, historisch geloof enzovoort. Maar ga maar eens om je heen kijken. Ik denk dat dat altijd iets zo zal blijven. Ja, er zijn mensen die denken van ja, godsdienst is echt iets achterhaald. En ja, dat zijn die boeken roepen alleen maar, hè, op tot geweld enzovoort. En dat moet een keer afgelopen zijn. Nou ja, dat... Dan denk ik van, man, kijk je nog eens uit je doppen wat er gebeurt in deze wereld. Dat er zo weinig mensen geloven hier in Nederland, dat zegt niet dat het in de hele wereld zo is. In de hele wereld geloven ontzettend veel mensen. Waar dan ook maar in, maar ze geloven wel. Ik hoop over een tijdje weer naar India te gaan. Nou te zeggen, het is een ongelovig land, helemaal niet natuurlijk. Meer dan 1 miljard mensen. En zoveel mensen die in weet ik veel hoeveel goden geloven. Dus vindt Jezus geloof als hij terugkomt op aarde? Ongetwijfeld. Allerlei soorten, allerlei gradaties. En ook in de kerk natuurlijk. Ook in de kerk zal hij geloof vinden. Maar er staat niet voor niks bij in onze tekst. En ik denk dat dat er ook heel bewust bij staat dus. Zal die het geloof vinden, dat geloof vinden waar het over gaat. Want je kunt wel van alles vinden, van ja, ik vind hem van dit en ik geloof wel van dat. Ik geloof wel een beetje van zus en ik geloof wel een beetje van zo. Maar dat geloof, zal ik dat vinden, vraagt hij zich af. Toch wel een beetje vreemd, hè, die tekst zo, naar die gelijkenis. Ja, ik moet eerlijk zeggen, die gelijkenis is ook wel een beetje vreemd. Dat de Heer Jezus zijn vader vergelijkt met een onrechtvaardige rechter. Dat is vreemd. Maar die tekst daarna ook. Het gaat over die rechter, het gaat over bidden. En dan opeens over zijn komst, zijn wederkomst. Zal hij geloven, het geloof vervinden? Zal hij dat geloof nog wel vinden? Je denkt, wat heeft het een en ander nou met elkaar te maken? Nou, als je Lucas 17 opslaat, dan zie je dat het laatste stukje gaat over de toekomst van Gods koninkrijk. Dus dat zal de verbindende schakel zijn. Het gaat over de komst van de Heer Jezus. Maar dat is niet het enige verband. Het gaat er ook over dat het hier altijd over gaat. Dat het niet gaat over geloof in het algemeen, een gelovige instelling of er wat aan doen of er niet helemaal onverschillig tegenover staan of wel denken dat er iets is of nou ja, wat dan ook maar aanbidden. Al was het jezelf. Het gaat over het geloof. Dat is altijd weer waar het over gaat. En dat heeft niet alleen met de wederkomst te maken. Maar de Heer Jezus vraagt, als ik kom, en stel je voor dat hij morgen zou komen, zou hij dan dat geloof vinden? En dat betekent dat het niet alleen nodig is als hij terugkomt, maar dat het nodig is vandaag. En wat is nou dat echte geloof? Waar hij het over heeft. Zal ik dan het geloof vinden? Welk geloof is dat dan? Nou, dat waar het in die gelijkenis over gaat. Hè? Het geloof dat je je weggeeft aan God. Dat je weet, bij hem moet ik zijn en naar hem ga ik toe. Want het zijn twee dingen. Je kunt altijd wel zeggen, ja, ik weet waar ik naartoe moet. Maar dan moet je het nog wel doen ook natuurlijk. Hè? Maar dat je dat ook doet. Dat je zegt, ja, maar ik ben van hem, ik ben zijn eigendom. Ik ben van hem, dus ik moet wat, ik moet daar wat mee. Dus ik bid in vertrouwen. Ik leef in vertrouwen. Dat geloof is waar de Heer Jezus het over heeft. Het je overgeven aan hem. Het vertrouwen hebben in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En ja, catechismus was toen nog niet geschreven. Natuurlijk niet. Maar je zou zeggen van zondag 1, dat geloof. Dat ik in leven en sterven van hem ben. Van mijn getrouwe heiland. En dat zijn vader voor me waakt. Dat geen haar van mijn hoofd kan vallen als hij het niet wil. En dat zijn geest mij leidt. En mij verzekert van het eeuwige leven. Nou, dat geloof. Vind ik dat. Dit is een vreemde gelijkenis. Ik zei het al. En het wordt ook wel heel zwart-wit in wat houtskoolschetsen of vegen zomaar neergezet. Hè? En je vindt hem, hè, die rechter. Je kunt je er iets bij voorstellen. Zo'n onverschillig type staat er ook helemaal heel duidelijk bij. Die God niet vreest en geen mens ontzag. Nou, zo'n mens. Kom je niet heel vaak tegen dat het helemaal zo is. Maar zo'n mens. Geeft niks om God, geeft niks om mensen. En zo'n mens moet een rechter zijn. Nou, laten we dankbaar zijn dat het in Nederland, wat sommige mensen er ook van vinden, toch heel anders is. Aan de andere kant staat een weduwe. Nou, staat ook niet voor niks dat ze weduwe is. Iemand in Israël zonder veel rechten. En de situatie is dus duidelijk. Iemand zonder geld en zonder macht is aangewezen op iemand met geld en met macht. En wat gebeurt er dan? Ja, dan krijg je je recht niet. En wat doet ze dan? Ze gaat zeuren. Ja, dat vindt die rechter, hè? Dat vindt die rechter. Maar zij komt eigenlijk gewoon haar recht opeisen. En dat vindt hij zeuren. Maar zij heeft er recht op. Ik kom mijn recht halen. En u kunt wel zeggen dat u niet in God gelooft. Of dat u God niet vreest. En de naaste niet vreest. Maar ik heb mijn recht en ik kom het opeisen. En ze blijft net zo lang zeuren tussen aanhalingstekens. Tot hij overstag gaat. Ik denk, straks komt ze nog en slaat me een blauw oog. Ja, en het gekke is, hè, al die mensen die zeggen, oh, ik ben voor niemand bang, ik ben voor God niet bang en voor mijn naaste niet bang. Weet je waar ze wel bang voor zijn? Imago-schade. Dan loopt er iemand met een blauw oog rond. Dan denk je van, ja, dat is nou die rechter, die heeft het helemaal voor elkaar. Dus daar is hij bang voor. En hij gaat overstag en hij geeft haar haar recht. En wat denk je, zegt de Heer Jezus? Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Het gaat over bidden, hè? Over bidden en niet opgeven, zegt de Heer Jezus. Ze altijd moeten bidden en niet de moed verliezen. Dat betekent niet altijd moet bidden dat je zeg maar, als je hier de deur uitloopt, dat je loopt te bidden en dat je niet meer weet waar je loopt. Dat je je ogen dicht hebt, dat moet je niet doen. Je moet vooral op de weg letten, zou ik zeggen, als je naar huis wil gaan. Maar dat dat een levenshouding van je is, hè? Dat is het verhaal. En dat je niet denkt van, ja, ik heb het een keer gevraagd en dan is het over. Maar dat het iets is van dat je zegt van, ik ben daarmee bezig, ik ben in gesprek met God. En dat kun je met het eten doen, dat kun je op vaste tijden doen, rituele momenten zeg maar. Hè? Eten, drinken, maaltijden, slapen gaan, wakker worden of wat dan ook. Maar het gaat om wat meer. Het gaat om de omgang met hem. En daarom zegt de Heer Jezus altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Maar er is een vreemde gelijkenis, zei ik al. Want de Heer Jezus vergelijkt zijn vader dus met die onrechtvaardige rechter. En hij vergelijkt die vrouw met zijn uitverkorene, zoals hij ze noemde. En wat is nou het punt in die gelijkenis? Waar gaat het nou over? Nou, het gaat er niet om te laten zien dat God een onrechtvaardige rechter is, dat is duidelijk. Het gaat er ook niet om te zeggen van alle uitverkorenen zijn een weduwe, of alle weduwen zijn uitverkorenen. Het gaat om het andere punt. Hoeveel te meer zal God recht doen aan hen die hem bidden? Hoeveel te meer? Als die rechter al dat doet. Als die rechter al recht verschaft. Je kunt zeggen om heel verkeerde motieven. Maar de Heer Jezus gebruikt deze gelijkenis om ons even wakker te maken. Als die rechter dat al doet om heel verkeerde motieven. Hoeveel te meer uw hemelse vader? Het gedeelte lijkt wel een beetje op dat wat er staat in Lucas 11 over het bidden. Als de discipelen zien dat de Heer Jezus gebeden heeft. En dan vragen ze, Heer, leer ons bidden. En dan leert de Heer Jezus onze vader wat we zo even gebeden hebben. En dan gaat hij vertellen hoeveel vertrouwen je mag hebben in het gebed. Hij zegt, als je nou een vriend hebt en die krijgt plotseling logies midden in de nacht. Nou ja, is daar wat anders dan hier natuurlijk. Tegenwoordig heb je ook nachtwinkels en je denkt van nou, de McDonald's is nog tot een uur of drie open. Dus dat alles wel is wel te regelen. Dat was toen natuurlijk niet zo. Dus iemand krijgt midden in de nacht bezoek en die moet iemand voorzetten. En hij heeft niet. Dus dan gaat hij naar zijn vriend en hij klopt aan. En hij zegt, heb je wat te eten voor me? Want ik heb net vrienden gekregen over, en die moeten ook wat hebben. Ja, die moeten ook wat hebben. Wat denk je dat die persoon die in het huis is, zal doen? Zegt de Heer Jezus. Ja, dat weet je wel. Al gaf hij het niet omdat het zijn vriend was. Dan denk je van, nou, als hij zo brutaal is om aan te kloppen, dan geef ik het maar. Als hij er zoveel voor over heeft. In ieder geval zal hij het doen. Hoeveel te meer je hemelse vader. En zegt, als jullie nou al, kijk eens naar jezelf, zegt de Heer Jezus. Lucas 11 staat dat allemaal. Hè? Als jullie al goede gaven weten te geven aan je kinderen. Je geeft niet aan je kind als hij vraagt, mag ik een brood? Ja hoor, hier heb je een brood en dan geef je hem een stuk steen. Dat doe je niet. Maar die met een tanden op stuk bijt. En als hij om een vis vraagt, dan geef je hem niet een giftige slang. Dat doe je niet. En als je hem een ei vraagt, dan vraag je ook niet zo'n in elkaar zittende schorpioen die heel giftig is. Dat doe je niet. Nee, natuurlijk doe ik dat niet. Nou, wat denk je dan van je hemelse vader, zegt de Heer Jezus. Wat denk je dan van je hemelse vader? Denk je nou echt dat hij je het goede weigert? Dat hij je de Heilige Geest weigert? Als je bidt. Denk je dat nou echt? Kun je dat nou denken? Hoeveel te meer? Dus als die rechter, die onrechtvaardige rechter, dat al doet, hoeveel te meer de hemelse vader? Dus het is eigenlijk een soort omgekeerde vergelijking. Hè? Onrechtvaardige rechter en God. En dat zit ook in die weduwe en die uitverkorene. Want ja, sommige mensen gaan gelijk lampjes branden als ze het woord uitverkorene lezen. Maar je moet het lezen in die gelijkenis. Want om nou te zeggen dat die vrouw, die weduwe, voor die onrechtvaardige rechter nou de uitverkorene was. Nee, natuurlijk niet. Hij had liever mensen die een hoop geld meebrachten. En die hem flink betaalden voor zijn recht. Dat hij veel liever. Dat zijn zijn uitverkoren. Dat zijn zijn lievelingetjes. Nou, hoeveel te meer zal uw hemelse vader, mag ik het zo zeggen, zijn lievelingetjes horen. Dat bedoelt de Heer Jezus. Hoeveel te meer. Die hem bidden. Die bij hem horen. Die zijn zoon volgen. Die knielen voor de kribbe, die knielen aan het kruis. Hoeveel te meer zal uw hemelse vader hen horen? Het gaat dus in deze gelijkenis over die zekerheid. Dat je, of, en dat geloof dat je weet, ja maar ik kan bij God terecht. Hij hoort naar mij, hij hoort mij, hij luistert naar mij. En hij doet mij recht, hij laat mij niet in de steek. En hij scheept me niet af met het een of ander. Hij luistert naar me, veel sneller dan die onrechtvaardige rechter. Hij hoort me. En hij zal me nooit stenen voor brood geven. Nooit. Doet hij dat altijd zoals wij dat willen? Nou, dat is niet zo. Nou mooi, professor Steeg heeft daar eens een keer een heel verhaal over gehouden. Professor Steeg, de ouderen kennen hem nog wel. Tenminste, als je wat ouder bent en van huis uit christ gereformeerd. Dat is ook niet gelijk gezegd natuurlijk. Hij heeft een mooi verhaal over gehouden over Lucas 11. Hè. Er staat niet dat je, dus als je hem een brood vraagt, dat je een brood krijgt. En dat je om een vis vraagt, dat je een vis krijgt. Maar dat je in ieder geval niet iets verkeerds krijgt. En er staat erachter, hoeveel te meer zal uw hemelse vader de Heilige Geest geven, niet die daar, hem daarom bidden, dat, dus ik moet om de Heilige Geest bidden, dan krijgt de Heilige Geest. Nee, hoeveel te meer zal uw hemelse vader de Heilige Geest geven, hen die hem bidden. Met andere woorden, als je bidt, wat krijg je dan? Ja, niet altijd precies dat wat je vraagt, maar je krijgt zijn geest. Je krijgt zijn Heilige Geest. Met andere woorden, je krijgt hem zelf. Als je bidt, krijg je God. Dat is het eigenlijk. Als je bidt, krijg je zijn geest. En zeg je, ja, maar dat is niet wat ik vroeg. Nou ja, het is maar wat je wil natuurlijk. Hè? En ik kan er nu wat makkelijk over praten. En soms ben je met dingen bezig dat je denkt van, ja, maar dit is het enige wat werkt in deze situatie. En het enige wat moet in deze situatie. Dan denk van, ja, maar nou wil ik dat graag hebben. En het is toch goed. En ik bid toch niet voor verkeerde dingen. Ik bid toch niet voor slechte dingen. En ik bid toch niet om een schorpioen. Maar waarom geeft u me dan niet dat ei? Waarom geeft u me niet dat brood? Hij is rechter, hè? Hij staat boven alles. Maar je voelt gelijk aan de spanning die daar zit. De spanning die opgelost wordt in vertrouwen. Daar gaat het steeds om. De spanning die opgelost wordt in vertrouwen. Niet de spanning die opgelost wordt in het ik heb het gekregen. Dat is het vaak niet. Dat moeten we ook gewoon eerlijk zeggen. Ik krijg niet altijd alles wat ik wil. Ook niet de goede dingen. Er gebeurt niet altijd alles wat ik wil. Ook niet de goede dingen. Maar om nou te zeggen dat God niet geeft, dat God niet naar me luistert, dat God niet hoort. Nou, dat geloof, hè. Dat is het eerste. Het tweede is,
Krijg ik wat ik vraag? Nee, krijg ik het meteen.
Er staat in deze vertaling van hoofdstuk 18 vers 7. Hoewel hij hen soms lang laat wachten. In andere vertalingen staat er. Van, zal hij hen lang laten wachten? Zal hij je laten wachten? Dat is echt even wat anders. Het is best wel lastig om dat nou goed weer te geven. Maar de bedoeling is natuurlijk van van dit gedeelte, dat lijkt me duidelijk. Hè, dat de Heer Jezus zegt van ja, maar je hoeft toch niet te denken dat God je laat wachten. Hij is niet de onrechtvaardige rechter waar je zo lang moet soebatten. En dat hij dan uiteindelijk, omdat je zo lang bidt, het wel zal geven, omdat het moet. Hij zal het je geven en hij kijkt de tijd af. Niet om je het niet te willen geven, maar om te geven op de goede tijd. En daar gaat het over. En betekent dat dan dat je soms lang moet wachten? Dat kan. Dat betekent het, dat je soms lang moet wachten. En dat gebeurt ook. Abraham moest 25 jaar wachten, hè, voordat hij een kind kreeg. Er zijn dingen waar we lang op moeten wachten. Sommige dingen maken we in ons leven niet mee. En dat is best lastig. En dat geeft dus ook dat er altijd wel vragen zijn. Je denkt, nou ja, om het recht, hè, waar het hier over gaat. Maar je denkt soms aan je kinderen, aan je kleinkinderen. Ik heb er zo lang gebeden voor ze. Dat ze het geloof zouden vinden. En het hoeft niet bij ons in de kerk, maar als ze Christus maar vinden. En je laat van alles los. Hè. In het begin denk je, ze moeten een beetje bij de Zuidhovenkerk horen. Daarna denk je, nou kan me niks meer schelen. Dan gaan ze nog maar naar een kerk als ze God maar vinden. Ja, soms moet je daar heel lang voor wachten, dat is zo. Dan kun je wel zeggen, hij doet het meteen, maar dat is niet zo. Je kleinkinderen. En je denkt aan de wereld waarin dingen gebeuren. Of ziekte. Je met je meedraagt. Waarom luister je dat nou niet? Het gaat niet altijd helemaal zoals wij willen. Hè? Maar wat de Heer Jezus aan u, aan mij vraagt. En dus ook aan jou, aan ons allemaal. Want de Heer Jezus, dat is dat laatste vers. Hè? Zal de Zoon des Mensen wel het geloof op de aarde vinden? Daar kun je natuurlijk een algemene vraag over stellen. Ja, nou dan moeten we maar een paar boeken over lezen. Of die het geloof zal vinden. Of een studie over schrijven. Dat is ook wel goed natuurlijk. Moet je vooral doen als je dat wil. Maar het gaat om de vraag. Heb ik dat geloof nou? Heb ik dat geloof nou? Als Jezus morgen terug zou komen, zou hij bij mij dan dat geloof vinden? Dat geloof van, ik begrijp niet veel. Dat is het geloof niet. Omdat ik alles begrijp of alles snap of alles in mijn handen heb. Maar dat ik me overgegeven heb. Zal hij dat geloof bij mij vinden? Ja, je kunt zeggen van, misschien bij veel mensen niet. Nou ja, dat moet je ook eerlijk zeggen als die morgen zou terugkomen en er zou geen enorm wonder gebeuren, dan is dat zo. Er zijn mensen afgehaakt. Om allerlei redenen. Plausibele en minder plausibele, maar soms ook gewoon omdat het je niks meer zegt. En afgehaakt, soms ook in de kerk, dat je al in de kerk zit en je denkt, waar gaat het eigenlijk over? Heeft dat wel met mijn leven te maken? Gaat het wel daarover? Of afgehaakt, omdat je zegt van ik heb gebeden, maar ik heb het niet gekregen. Afgehaakt omdat je zegt van ja, ik vind het toch wel heel moeilijk en zo. Zou de Heer Jezus het geloof vinden? Geloof dat zich aan hem vastklampt. Dat is het. Dat is het nou. Dat betekent niet dat je alles begrijpt, maar dat je zegt van ik geloof in de Heer Jezus. Die zich gaf aan het kruis. Die opstond uit de dood. Die terugkomt in heerlijkheid. En die daarvoor kwam als een klein kind in de kribbe. Dat geloof dat je zegt, daar ga ik voor. En daar sta ik voor. En dat heeft mijn... Daar ga ik voor. Dat is het. Ik ga voor hem.
zal hij dat vinden. Nou, daar heeft u ondertussen even na kunnen denken over die vraag. Of hij dat bij u zal vinden, bij jou zal vinden. Of is je geloof gejamaard, om het zo te zeggen. Ja, maar, ja, maar, ja, maar. Alles er tegenin brengen wat je er tegenin kan brengen. Of is je geloof vermoeid. Kan ook, dat je zegt van ja, het leven is zo, vraagt zoveel van me en dan moet ik ook nog bidden. Moet ik ook nog vertrouwen, vraagt ook weer wat van me. Kan ook, hè. Of vermoeid in de zin van, ik heb al zo lang gebeden. Is het geloof gemankeerd? Dat je in de zin van dat je zegt van, ja maar het gaat erom dat ik gelukkig ben in mijn leven. En dat krijg ik niet door God. Of is je geloof alleen maar probleem? Alleen maar probleem. Ja, dat kan ik niet voor u oplossen. Ja, en ja, in de vroege kerk zeiden ze ook wel brood voor het avondmaal is het medicijn. Hè? Nou, dat is het natuurlijk ook. Maar dat is geen pilletje in de zin van je stopt een paar pilletjes in en dan werkt het. Ik kan het niet voor u oplossen. Ik kan u alleen de weg wijzen. En dat is wat er hier staat. Wat er hier staat. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader, hoeveel te meer zal God je recht doen? En dan denk je aan die woorden uit Lucas 11. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader u zijn geest geven als u bidt? Ja, maar dan moet ik, nou bid dan maar gewoon om geloof, om het geloof. Ik zou daar maar mee beginnen. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Heer in de hemel, trouwe Vader, we danken u voor het evangelie. We danken u voor uw Zoon en voor het feit dat u te vertrouwen bent. Dat u meer te vertrouwen bent dan een onrechtvaardige rechter en dan een rechtvaardige rechter. Dat u meer te vertrouwen bent dan een aardse vader. Dat u de enige bent waarop we kunnen bouwen in leven en sterven, voor lichaam en ziel. En we bidden, geeft u ons dat vertrouwen. Geeft u ons dat. Ja, u bevestigt dat elke keer weer. Maar geef dat we ook zo mogen terugkijken op de viering van het avondmaal. En daarmee bevestigde u weer dat u te vertrouwen bent. U kunnen er dingen in ons leven zijn waar we heel moeilijk uitkomen. En waar we geen raad voor weten. En u weet wat dat is, kan zijn in ons leven. Heel pijnlijke dingen waar we hulp bij nodig hebben. En daarom komen we maar bij u en komen we u vragen. Helpt u ons, Heere God, om het juiste te zien en het juiste te doen? Geef ons vrede in ons hart als we keuze moeten maken. Laat ons niet alleen en wees een God van nabij. Heren, en dan weten wij niet hoe dingen moeten lopen soms. Moeten wij dingen doen, oplossen. Heren, geef dat we dat stap voor stap ook met u mogen doen. En dat we dat vertrouwen hebben dat u zich redt. Er zijn andere dingen ook in onze levens. En u weet van alles af. Van moeilijke dingen. Ook als het gaat over onze kinderen. Heren God, denkt u aan hen. En denkt u aan ons. We bidden ook voor onze kinderen als ze van u vandaan zijn gegaan. Onze kleinkinderen. Sommige ouders en grootouders bidden al zo verschrikkelijk lang. En ze bidden toch niet voor een verkeerde zaak, Heere God. Ja, en we weten van alles. En we weten ook dat kinderen, kleinkinderen, een eigen keuze moeten maken. Dat, aan de andere kant geloven we dat ook weer helemaal niet. Want als u sterker bent. Als u de genadige bent. Heren, dat bent u toch. Denkt u aan hen. Hoort u onze gebeden. Helpt u ons in ons dagelijks leven met de dingen waar we tegenaan lopen. Als het gaat over of we dit geloof wel hebben. Soms hebben we dat gewoon niet, Heere God. Als dit misgaat en dat misloopt. En dit niet prettig is en dat niet goed loopt. En dat we soms helemaal meegezogen worden naar beneden toe. Daarom vragen we twee dingen. Geef u ons dat geloof. En bemoedigt u ons. En versterkt u ons. En laat het zien. Dat u onze koning bent. Heren, denkt u zo aan ons allen. En toch staan we vandaag bij de kribben. En staan we bij het kruis. Bij deze tafel. Heren, maak ons sterk. In Christus Jezus, onze Heer. Denk aan ouderen. En jongeren, denk aan de wereld waarin wij wonen. Heren, denk aan uw kerk in de brandharen van deze wereld. Denkt u aan uw kerk in Aleppo, wat er nog van over is. Denkt u aan uw kerk in het Midden-Oosten. Denkt u aan uw kerk in Noord-Korea. Denkt u aan uw kerk hier in het Westen. Denkt u aan ons, aan onze gemeente. Zult u nog het geloof vinden? Het is een vraag die ons bezig kan houden. En die ons persoonlijk ook bezighoudt. Heren, geeft u ons dat. We gaan hier weer vandaan. De week in. En we wachten weer van alles. En we moeten weer van alles. We mogen weer van alles. En er komt weer van alles. Heren, geef dat we onze weg met u zullen gaan. Gaat u uw weg met ons. Wees u sterker. In uw trouw, dan wij in ons vergeten daarvan. Bewaart u ons in de komende week. Bewaart u ons voor de volgende zondag. Maar we bidden ook van u. Als u komt, geef dan dat we u met vreugde tegemoet zullen gaan. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heer. Amen. Pas geleden hadden we op de blijdenscatechisatie het over deze tekst. Ik zeg, nou, dat is een mooie tekst voor de nabetrachting. En op een andere blijdenscatechisatie hadden ze het over dit lied. Lichtstad met uw paarlenpoort. Nou, vind ik een mooi lied. En ik denk op deze Adventszondag prachtig om te zingen. Lichtstad met uw paarlenpoorten, wondere stad zo hoog gebouwd. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Ga daaromheen in vertrouwen en in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.